Ja, een nieuwe aflevering vandaag over een onderwerp waar Chris niet over uitgesproken raakt. En dat is AI en je business over 5 jaar. Ik heb net met Chris gebeld. Hi Chris, je bent er ook.
Hallo.
Hallo. En je hebt mij al een half uur verteld over alles wat jij met AI aan elkaar hebt geknoopt. En ja, ik zit ernaar te luisteren en ik ben zowel mindblown als flabbergasted. Dus wij gaan het over dit onderwerp hebben. Om te beginnen, what's in it voor de luisteraar? Waarom gaan de komende 20 minuten zo belangrijk zijn?
Nou, ik denk dat we mensen mee willen gaan geven dat hoe de wereld er over een aantal jaar uit gaat zien, compleet anders gaat zijn dan dat hij er nu uitziet. He, waar vroeger kennis en expertise echt assets waren, een voorsprong waren die je de rest van je leven had. Ja, als jij bijvoorbeeld dokter was geworden, dus alles wat je geleerd had, ja, niet ineens iedereen kon bij die kennis op een hele makkelijke manier. Dat was gewoon een soort een competitive advantage. Daar zat gewoon een hele grote barrière tussen. Die barrière is nu heel snel weg aan het gaan. En er is nu een soort van gold rush gaande. Als je nu snapt hoe dit spelletje werkt, dan ben je nog op tijd om die golf echt mee te gaan pakken.
Oké, en nou ga ik de advocaat van de duivel spelen en Bassie tegelijk. Dus ik ga jou uitdagen om het zo simpel mogelijk te maken. Dus mijn eerste comment is gelijk. Ja, Chris, maar dat zeiden ze 20 jaar geleden ook. De wereld verandert in razend tempo. Je moet er nu bij zijn. Hoezo nu? Leg mij eens uit waarom er nu zo'n haast bij is om AI in je business te integreren zoals jij dat voor je ziet.
Nou ja, kijk, de disruptie, dat gaat in het begin altijd heel langzaam.
Disruptie? What the fuck?
Disruptie, dat is dat ineens alles in elkaar flikkert.
Oké.
Okay. Dat dingen ineens heel anders gaan. Dat alles wat we nu denken, maar alle regels van vandaag, morgen ineens niet meer gelden.
Mm-hmm.
He, dus je zou bijvoorbeeld kunnen zien wat er natuurlijk met het internet gebeurde. Dat bedrijven die heel traditioneel waren, dus bijvoorbeeld de videoverhuur. Nee, prima, niks aan de hand, leuk dat internet. En ineens was Netflix er. En toen dachten mensen, weet je wat, ik hoef niet meer naar die videotheek te lopen. Want ik kan gewoon online alles streamen.
Ja.
Nou, en als je dus ziet, waarom nu? Je ziet dat die disrupties, die hele heftige veranderingen, die leken vroeger snel te gaan. Alleen wat er nu komt, is de golven die nu opkomen, die zullen veel hoger zijn en die zullen veel sneller gaan. Dus je lijkt vandaag veilig en ineens morgen word je wakker en dan denk je, wat is er nou gebeurd?
Doet me denken aan iets wat Dushan zei in San Francisco afgelopen jaar. Die had het over de normalcy bias. Dat de meeste mensen zeggen, nou, dat zal allemaal zo'n vaart niet lopen. He, dan liggen eigenlijk een hoop opportunities voor hun neus. Maar ze denken, ja, rustig aan, dat komt allemaal wel goed. Maar als je op die manier denkt, dat is althans wat ik jou hoor zeggen in deze context, dan speel je dus vanuit het rijk der redelijkheid. Dan denk je, ja, Het zal allemaal zo'n vaart niet lopen. Oké, okay, check.
Ik zou een heel concreet voorbeeld geven nu. Ja, dus mensen zijn bijvoorbeeld met ChatGPT aan het spelen. En dan zeg je, schrijf een tekst voor mijn website. Dan zal de gemiddelde tekstschrijver zeggen, ja, maar wat ChatGPT daar maakt, dat is niet heel best. Of dat is niet heel goed, of dat is niet op jou afgestemd. En daar hebben ze ook helemaal gelijk in. Hè? Maar wat je ook kan doen, is dat je tegen ChatGPT zegt, ga schrijven zoals J. Abraham of andere hele goede copywriters. Je geeft ze bepaalde copywriting frameworks waarvan jij weet, die zijn heel impactvol. En ga op die manier schrijven. Dan zal je dus eigenlijk zien dat er is nu een bepaalde periode dat niet iedereen dit snapt. Dat dit nog niet de norm is. Dus nu heb je een bepaalde voorsprong die je daarmee kan pakken. Over 2-3 jaar zijn er zo verschrikkelijk veel websites die op deze manier geschreven zijn, op deze standaard, dat het niet op die manier doen eigenlijk al gelijk weer voor een enorme achterstand zorgt.
Hmm. Hey, en dat copywriting voorbeeld vind ik wel een leuke, want dan moet ik meteen denken aan Robin Timmers, die daarmee vaak spuit op LinkedIn. Die noemt dat CrackGPT, zie ik altijd. Die zegt van ja, dat is helemaal niet goed en je moet zelf die principes beheersen. Is dat wel zo in jouw opzicht? Moet je die copywriting principes nog beheersen om over 24 maanden een hele goede copywriter te kunnen zijn voor je business? Of in ieder geval dat te kunnen, geregeld te kunnen hebben voor je business?
Nou ja, ik denk, het is, je moet het begrijpen, zodat je het goed in kan zetten.
Hmm.
Want dat, ja. Een quote die ik laatst hoorde in zo'n groepje waar ik dan in zit, die zei, junior programmeurs zien ChatGPT als een senior. En senior programmeurs zien ChatGPT als een junior.
En kun je dat wat meer duiden?
Nou, dus dat de juniors die zijn, die hebben nog niet zo heel veel kennis, dus die moeten er nog heel veel van leren. Dus ze zien de AI als iets groters. Terwijl de seniors, die denken van ja, ik kan door middel van AI en slimme instructies allerlei junior werk laten doen op een veel hoger tempo.
Ja. Hey, nou geven we even een voorbeeld van ChatGPT die je de juiste prompts geeft natuurlijk. Maar ja, dit staat wat mij betreft nog niet in verhouding tot wat jij mij net vertelde over wat jij in een aantal uren met tools aan elkaar hebt geknoopt en met no-code. Kunnen we eens even een voorbeeld nemen van, je hebt bijvoorbeeld een online marketingbureau. Hoe zie jij de toekomst van een online marketingbureau? En we nemen even de tweede. Dan moet ik denken aan een hele leuke dame die afgelopen vrijdag bij mijn masterclass was, onvergelijkbaar. Die heeft een bureau voor binnenhuisarchitectuur. Hmm. Hoe gaat volgens jou hun toekomst er concreet uitzien? Welke kansen zijn er met AI die ze mogelijk, die de meeste online marketing en binnenhuisarchitectuurbureaus nu niet pakken?
Ja, kijk, bijvoorbeeld online marketingbureaus. Kijk, ik ben altijd een hele grote fan geweest van dingen volgens processen doen. Dus als een klant bij je binnenkomt, dan heb je een bepaald proces. Dan ga je onderzoek doen, ga je kijken wat ze nodig hebben. Ga je bepaalde dingen uitvoeren. Nou, bijvoorbeeld het onderzoek laten doen over een klant. En je kan zelf gaan rondklikken op het internet. Maar met slimme prompts of met het bouwen van je eigen AI agent, zoals dat heet, wat als je kijkt naar hoe simpel dat eigenlijk is, je klikt gewoon een paar keer en je kan gewoon tegen zo'n agent zeggen, ga bijvoorbeeld research doen naar de 50 grootste conferenties in Europa waar we naartoe moeten. In plaats van dat iemand dat uren zelf zit te doen, kan je gewoon letterlijk binnen 5 minuten die data hebben. Dus er zijn heel veel dingen in je proces die je door AI kan laten doen, die je kan automatiseren, die jouw leven als professional heel veel makkelijker gaan maken.
Hmm.
Dus waar je bijvoorbeeld vroeger 6 campagnes live kon zetten op een dag, zou je nog steeds ingehuurd worden als agency om die campagnes live te zetten. Maar zullen het er geen 6 zijn, maar zou je er misschien 60 live kunnen zetten?
Ja. Ja.
Dus ik denk dat is voor het online marketing agency. En als je kijkt naar het binnenhuisarchitectuur, hè, bijvoorbeeld het beter begrijpen wat je klant nodig heeft, een typologie bedenken, ook online research laten doen, al komen met eerste concepten. Je kan eigenlijk heel veel voorwerk kan je al door zo'n AI laten doen. Aan de voorkant, maar ook daarna, als het eenmaal gemaakt moet worden. Het zijn allemaal kleine tussenstapjes. En wat voorlopig niet gaat gebeuren, is dat je tegen AI zegt, hey, regel het van A tot Z. Ja. Maar er zijn heel veel stapjes en per stapje kan je echt kijken van wat kan hier gebeuren.
Ja, ik denk dat dat wel een hele goeie is. Daarvoor is dus stap 1 eerst, nou eigenlijk wat wij met klanten doen, zorgen dat je je eigen systeem beter begrijpt. Wat zijn alle stappen en de microstappen in het mechanisme waarmee jij jouw klant van A naar B helpt? Wat zorgt voor de hoogste voorspelbaarheid en resultaten? Ik vind het altijd bijzonder dat klanten in eerste instantie zeggen, nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat inhoudt, een systeem, wat je daarmee bedoelt. Maar op het moment dat we daaraan werken, dan valt dat kwartje ineens. En dan zien ze ook, wat ik altijd zelf zeg, het is de ruggengraat van je bestseller. Want je gaat nog veel beter begrijpen wat het is, wat je doet, maar ook vooral wat er toe doet en waarom dat er toe doet. Ik denk dat als je dus al die onderdeeltjes kunt zien. Ja, en dat is misschien nog wel een mooi voorbeeld, want dan moet ik denken aan een van onze oud-klanten. Die hadden een tuinontwerpbureau. En jij bent iemand die, waarvan ik vind, jij denkt heel systemisch. Dus we kwamen er op een gegeven moment achter dat zij dus ook een vast proces volgen voor het ontwerpen van een tuin. Nou, zo werd er bijvoorbeeld gekeken naar, nou, ligt die tuin op het noorden, het oosten, westen, zuiden, noem het maar op. Maar ook, willen ze in de schaduw zitten? Moet er een zwembad in komen? Wat voor beplanting? Willen ze tegels? Begin je eerst met de beplanting of met de tegels of andersom? Er is een soort van goed werkende volgorde waar ze zichzelf eigenlijk niet zo bewust van waren. Maar daardoor was het ook niet zo goed overdraagbaar natuurlijk aan iemand anders in hun team. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter dat je iedere tuin in, uit mijn hoofd waren dat, 9 vlakken kon opdelen. En die 9 vlakken ziet een beetje als een soort van, hoe noem je zo'n kubus ook alweer, waar je zo aan kan draaien?
Een rebuskubus.
Rebuskubus?
Ja, voor mij wel, ja toch?
Volgens mij is het anders, rummy of zoiets. Rummikub is weer een spelletje.
Rummikub is een ander spelletje.
Maar zo'n rebuscubus, wij noemen hem gewoon zo. Ja, zo kon je dat zien. Maar daar kon je natuurlijk ook software voor ontwikkelen die heel snel die 9 vlakken in beeld bracht. En die op basis van de voorkeuren die je gewoon allemaal in een AI-tool kon schieten, volautomatisch een aantal eerste opzetten zou kunnen maken van zo'n ontwerp. En dat zou er weer voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld klanten veel eerder komen tot het design wat hen het meest aanspreekt. Of dat je niet werkbare dingen snel kan afstrepen. Dus ik denk dat dit wel een hele goeie is. Nou vertelde jij mij laatst ook iets over hoe jij zelf effectiever posts schrijft voor je eigen socials. Kun je daar wat over meegeven? Wil je dat?
Ja, zeker. Kijk, wat je natuurlijk niet wil is dat blank page syndrome. Dus dat je gaat zitten en denken, oh jee, wat moet ik schrijven?
Ja.
Maar wat er wel heel veel gebeurt, zeker wij kenniswerkers, wij delen eigenlijk heel veel kennis, maar dat beperken we in bijvoorbeeld dit soort meetings.
Ja.
Nou, wat je zou kunnen doen, is je zou je meetings dus op kunnen laten nemen door zo'n notetaker. Nou, daar heb je verschillende tools voor.
Zo'n Fathom notetaker bijvoorbeeld.
Fathom, ik gebruik Crisp.ai. Nou, en wat er dan gebeurt, wat je dan kan instellen met een tool, die heet Zapier. Dat is eigenlijk een beetje de lijm tussen verschillende systemen. Dan kan je bijvoorbeeld instellen, als ik een meeting heb gehad, dan wil ik dat je dat transcript naar ChatGPT stuurt. Dan gaat ChatGPT dat als eerste anonimiseren. Dus er zal nooit uitkomen van wie dat is. Wat er dan gebeurt, is dan ga je er een LinkedIn post van schrijven op basis van dit prompt, zoveel woorden voor deze doelgroep.
En heb je dus GPT getraind die het belangrijkste inzicht voor je klant, die daarvan echt dacht, oh shit, dit heb ik niet gezien, dat die eruit gehaald wordt.
Ja, dus het prompt kan letterlijk in de zijn van schrijf een LinkedIn post over de 3 belangrijkste inzichten die de klant had deze meeting, of het belangrijkste inzicht. Nou, wat er dan gebeurt, dan connect je dat weer aan een Google Doc, waar het dan naartoe wordt geschoten. Dat connect je weer aan een e-mail notificatie. Dus je hebt je meeting gehad en 1 minuut later krijg je een e-mailtje. Chris, je LinkedIn post staat klaar.
Shit zeg. Ja. Ja, dit is wel heel erg vet. En wat ik merk, wat ik natuurlijk ook in het schrijfproces van mijn boek heb gemerkt, is dat als je een GPT heel goed traint, en bij mij is dat veel meer toeval geweest dan dan dat ik daar heel gericht op gestuurd heb. Maar ik merkte ook dat ik in de laatste fase van mijn boekproces aan GPT een sparringspartner had, die ik mijn gedachten en mijn casuïstiek kon geven, en die veel beter haast dan ik daar zelf toe in staat was, woorden kon geven aan het patroon wat daaronder speelt, of daar een perspectief op kon werpen. Waardoor ik voor mijn lezers veel beter kon duiden van wat het punt was wat ik werkelijk wilde maken. Die kon mand zijn. Ja,
ja. En de grap is dus, en ik denk dat we dat mensen heel erg proberen en willen meegeven, is dat AI is een enorme hefboom. Maar de grap is eigenlijk de dingen die wij continu roepen. Zorg dat je je eigen proces hebt. Zorg dat je je systeem hebt. Zorg dat je heel goed weet wat er wel en niet werkt. Al die dingen. Zorg dat je nog beter in het hoofd van je klanten zit. Worden nog veel belangrijker. Ga zelf dingen doen. School jezelf in allerlei zaken. Hoe meer je dat doet. Dus hoe meer je de dingen gaat doen die vroeger al belangrijk waren. Hoe sterker ook die hefboom gaat zijn in die processen, in die tools en in die AI, waar je nog veel meer uit kan gaan halen.
Nou, je hebt mij in ieder geval overtuigd. Want nou, vanmorgen, ik heb jou verteld, hè, mijn boek is naar de drukker. Ha, finally, what a relief. Dus er is heel veel van mijn schouders af. En ik zei nog voordat we deze podcast opnamen. Ja, dat is natuurlijk een hele gevaarlijke verklaring dit. Maar ja, ik heb een beetje twee linkerhanden. Dus ik ben niet zo goed in al die AI aan elkaar knopen. Dat kan wel zo zijn. Maar ik denk dat het wel heel verantwoordelijk is om te weten wat je er allemaal mee kunt. En dus hoe je die onderdelen in je eigen systeem ja, kunt automatiseren. Desnoods met iemand anders. Maar jij moet wel degene zijn die daar de kansen voor ziet. Om je klanten veel betere resultaten te kunnen geven. Of misschien de tijdlijn tot succes voor je klanten beter te verkorten. Ja, ja. Dus ik ga eens kijken hoe ik me daar goed in kan verdiepen. En dan, ja, vet zeg. Wat zou je hier mensen nog meer over mee willen geven? Dus laten we even bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van die binnenhuisarchitect. Stel dat jij nu een bedrijf had als binnenhuisarchitect. Waar zou jij dan beginnen?
Nou ja, kijk, je zou altijd zeggen dat je wil beginnen bij dingen die het meest frustratie opleveren, die het meeste tijd kosten en hoeveel je daar al in kan automatiseren.
Ja.
Hè, dus is het iets heel stoms, hè? Je klantcontact. Je kan zelf gewoon een portaaltje maken, hè? Dus een websiteje, daar vullen mensen één keer hun gegevens in. Hè, dus bijvoorbeeld van nou, dit is mijn... Dit is mijn naam, adres en dit zijn de drie dingen die ik het leukst vind. Ja, dat is al basisdata waarop je dingen kan doen. Als je weet waar iemand woont, daar kan je al dingen mee gaan doen. Hè. Je kan in Google Maps al dingen naar voren halen. Je kan al data ophalen in een of ander kadaster van hoe groot het is. Hè, dus dat is eigenlijk het spelletje. Je moet gewoon ergens data mee binnenhalen.
Mm-hmm.
En op die basisdata... dat is eigenlijk alweer het voer voor volgende systemen waar ze wat mee kunnen.
Ja.
En je hebt eigenlijk niet heel veel nodig.
Hey, en hoe zou ik AI nog veel beter kunnen integreren? Waar zou jij beginnen als jij op mijn stoel zat?
Nou ja, ik denk, jij bent bijzonder vaardig in bijvoorbeeld positioneren. Maar ik denk dat in gesprekken bovenhalen hè, wat de ingrediënten zijn om die positionering... goed naar voren te krijgen. Ja, het naar boven halen van die ingrediënten, daar zou AI al heel erg bij kunnen helpen. Hè? Dus bijvoorbeeld al, ja, als jij iemand zijn website al weet, daarop kan je al dingen laten analyseren. De concurrentieanalyse kan je al laten analyseren. We willen natuurlijk onvergelijkbaar positioneren, maar het geeft wel allemaal data en voedingsbodem.
Hmm.
Hoe mensen bij je gekomen zijn, welke boeken ze geïnspireerd hebben. Je kan het ja. Zo gek niet bedenken, maar je kan het voorwerk, hè, eigenlijk de ingrediënten die je voor jezelf kan creëren, waardoor je die heel veel betere positionering kan maken.
Ja.
En ik denk dat daar wel in het voorwerk heel veel in kan zitten.
Ja, dat denk ik ook. En het grappige is... dat ik dus eigenlijk juist niet zo kijk naar concurrentie, helemaal niet. Ik wil juist clean slate thinking doen, oftewel een blanco canvas als ik start. Maar iets waar je me nu mee aan het denken zet is dat AI natuurlijk op basis van de content die iemand geschreven heeft op zijn website en in zijn LinkedIn post, en ik weet niet hoe ver het daar al in is, maar een karakteranalyse zou kunnen doen van hoe risico-avers iemand is of juist hoe contrair iemand is. En ik denk dat dat wel eens heel veel voer zou kunnen zijn voor een positioneringsproces en een voorspellende waarde zou kunnen hebben voor of iets voor iemand als een grote broek gaat voelen of dat iemand zich in een bepaalde context, eigenlijk een bepaald archetype zoals we dat in de merkpsychologie vaak noemen, zich meer veilig gaat voelen. Ja, ik denk dat dat wel heel interessant zou kunnen zijn. Ja. Los van ja, dat ik een AI-tool natuurlijk goed zou kunnen trainen om positioneringswerk samen met mij te doen. Maar daar gaan we het nog wel eens over hebben.
Ja, zeker. En,
leuk.
En wat ik mensen ook heel erg goed meegeef, ik ben verre van een AI-expert, dus zou ik mezelf echt niet willen zeggen, neerzetten. Maar ik vind het wel heel leuk om te spelen met dingen, het een beetje uit te vogelen en ineens andere mogelijkheden te zien met wat zou er dan mee gebouwd kunnen worden. En dat je dat dan weer aan de experts geeft. Dus
ja.
Daar wil ik mensen ook heel erg in aanmoedigen. Ga er gewoon eens mee spelen. Ga gewoon eens dingen bouwen. En desnoods doe het in vier tools tegelijk naast elkaar. Ja, dat heb ik gisteravond ook gedaan. In 4 tools tegelijk ben ik iets gaan maken. En 1 voor 1 valt het toe af. Nou, die snapt het niet. Die vind ik irritant. Die vind ik niet mooi. Nou, en dan hou je er 1 of 2 over. En daar ga je mee verder.
Ja, want even voor de mensen die luisteren. Ik mocht net even kijken in Chris'en, ja, AI agency cockpit. En jij zei, ik heb in een paar uur dit aan elkaar geknoopt. En wat ik daar zag, alle tools die daar met elkaar praten, van Asana tot de finance, tot, ja, noem het maar op. Volgens mij had je 5 tools aan elkaar geknoopt. Ik weet niet wat ik zag. Dus je kunt dat dan weer met no-code koppelen aan, ja, een compleet eigen systeem. Het is echt heel sick. Als ik zie wat jij er in 2 uur mee gedaan hebt, ik denk dat het heel nobel is als je zegt, goh, hè, want iedereen noemt zich tegenwoordig een AI-expert, maar ik vind jou wel een iemand die het juiste predikt, de speelsheid daarin hebben. Gewoon ontdekken, hoe zou AI mij op de beste manier kunnen faciliteren? En dan is vraag 2, die iedere ondernemer die schaalbaarheid belangrijk vindt, zichzelf wil stellen. Wie gaat dat vervolgens voor mij regelen op de beste manier? Ja, vet. Leuk.
Ik denk dat ook een hele, hele goede aanbeveling van jou is. Ga spelen, zodat je de experts goed kan brieven. Zodat je snapt wat ze doen.
Ja, heel tof. Ik was in het begin heel benieuwd waar deze aflevering naartoe zou gaan. Ik ben zo blij dat we hierop zijn uitgekomen. Ik denk dat het heel goed is dat we deze aflevering gemaakt hebben. Tof.
En niet door AI, hè? We waren het zelf.
We waren het zelf. Nog wel, hè? Nog wel. Hartstikke leuk. Goed dat je weer luisterde. En tot volgende week.